aan een bepaald onderwerp. En nu wou ik weer datzelfde onderwerp aan gaan halen. Dat wordt genoemd, alleen komt het dan een beetje anders over. Dat wordt genoemd in Romeinen 1 vers 17. Het wordt ook genoemd in Galaten 3 vers 11. En het wordt ook genoemd in Hebreeën 10 vers 38. Welk is dat? Als ik het vierde geef waar het vandaan komt, dan wordt het wat makkelijker. Het is een gezegde dat komt uit het Oude Testament, uit Habakkuk 2 vers 4. En dat zegt iets over je, wat je doen moet. En wat is dat? En wat zegt het hele stuk? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. We vorige week hebben we gedacht aan geloof God. En graag geloof in God, maar geloof God. En de Heer Jezus die heeft gezegd in Johannes 14, gij gelooft in God. Geloof ook in mij. Maar best bijzonder dat hij dat zegt, hè? Hij gelooft in God, geloof ook in mij. En als je dan leest, wat is het geloven? En de farisee die komt naar de Heer Jezus toe. En die zeggen, wat voor werken zullen we doen? En die zegt dat je gelooft in hem die hij gezonden heeft. Geloven is het werk van God. Nu gaan we er een beetje verder in, dus laten we eerst even kijken naar die uitspraak van Galaten 3 vers 11. En we gaan naar andere stukken toe. En dan zijn we dus bezig met het leven in het geloof. In Galaten 3 is dat begint met gij uitzinnige, gij dwaze gelaten. Hè? Wie heeft u betoverd? Dat is een uitdrukking, hè? Wie heeft u betoverd? Je hebt van die betoverde mensen, die zijn met andere dingen bezig dan met de Heer Jezus. Die zijn betoverd, zegt hij. Dat is waar. Als je dus niet gelooft en je leeft niet uit het geloof, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dan ben je betoverd. Betoverd. Dat zou je maar gezegd worden, hè? Je zou toch maar raar staan kijken als je wist hoeveel mensen dat er betoverd zijn. Wij noemen dat anders. Ja, wij hebben er mooiere woorden voor. Ik zag het op het moment niet zitten. Zeggen we dan. Iets dergelijks. Kan er heel doen. Hier in Galaten 3 vers 11. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God. Is openbaar. Dat is duidelijk. Dat is gezien. Dat weten we. Vaderen zal uit het geloof leven. Heel dat leven dat bruist uit het zien van wie de Heer Jezus is. Want daar gaat het over, dat is het leven in het geloof. Nou, dan gaan we, je bent in Galaten, dan gaan we naar het volgende boek, dat heet Efeze. En dan gaan we dat eigenlijk een beetje aan het eind bekijken, dan gaan we van lieverlee terug naar het begin. We hebben dus ook gezien, vorige week hebben we er ook aan gedacht, dat de Heer Jezus gezegd heeft, als ik terugkom, zal ik er nog geloof vinden. Veronderstel het, ineens komt de Heer Jezus terug. Dat gaat ineens. Dat is niet een kwestie van zachtjes aan, over dagen, dat is in, kom, vertrokken. En als hij komt dan in dat moment, vindt hij je dan in het geloof? Dat zou je toch wel graag willen? Als er dan maar één antwoord voor, dan moet je zorgen dat hij altijd in geloof leeft. Altijd zien op hem. Hier in Efeze, het zesde hoofdstuk, Efeze 6, dan wil ik eerst een stukje met je lezen. We hebben vanmorgen er wat van gezongen. Efeze hoofdstuk 6. En dit is een van de heel belangrijke delen. Dat zeggen we natuurlijk iedere keer dat we in de Bijbel komen. Maar ik denk wel dat dit heel belangrijk is voor vandaag. Voor ons, mijn broeders, zusters, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. We gaan straks een beetje nader naar kijken. Doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dat betekent zijn systematisch werken. Ik heb wel eens moeite om systematisch te werken. Bijvoorbeeld een archief op te zetten, dan moet je dat systematisch doen. En Marco die zit nou maar te lachen, want die heeft wel eens in mijn computer gekeken. Want die zegt nou, die is helemaal niet erg systematisch. He, dat is heel duidelijk. Ja. Maar vergeet niet dat de duivel wel heel systematisch bezig is. Je weet precies waar hij mee bezig is. Dan zegt in het vijfde hoofdstuk, vers 27 lezen we, geeft de duivel geen plaats. Maar dat betekent niet dat we er niet bewust van zijn wat hij doet en wat hij mee bezig is. En hoe hij onderuit trekt. En hoe hij probeert om alles te doen zodat je maar niet zult leven uit het geloof. Nou, dan gaan we dan nou zien wat er allemaal inhoudt. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die zijn er. Dat is iets, daar gaan we niet mee knoeien, die zijn er. Als iemand zegt, ja, vroeger geloofde ik in spoken en nu niet meer. Er zijn machten en die zijn heel erg aanwezig. Daar moet je nooit de gek mee steken in die zin. Oké? Het is niet, je moet dus geregeld zorgen dat je met de Heer Jezus bezig bent. Want anders dan is er iemand die je aandacht voortdurend wil hebben. En dat doet hij op allerlei manieren. Hij probeert dus eerst je aandacht te krijgen. Krijgt hij die? Oh ja. Oh ja, want hij is slim. Hij is systematisch bezig om te zien hoe hij je aandacht kan krijgen. Of dat nou 's morgens, 's middags, 's avonds of 's nachts is, dat maakt niet uit. Daarom, staat er hier in vers 13, daarom, dus dit is helemaal gezet zodat we kunnen volgen wat God hier heeft. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. De wapenrusting van God. Zie? En bedenk dan gelijkertijd dat het is, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wanneer we hier spreken over kracht, dan spreken we niet over het fysieke. Over het zichtbare. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat juist om onze zwakheid die gekend wordt en daarom alleen maar uit de kracht Gods kunnen leven. Opdat gij kunt wederstaan. Dat is de bedoeling dat we staan en wederstaan. Dus laat ik dit zeggen voorop. Dat er weinig weerstand is, omdat er weinig woord is. Weinig weerstand, wanneer er weinig woord is. Ik ga iets vertellen vanmorgen, dat je allemaal al weet. Maar dat brengt het alleen maar een beetje duidelijker. Het is nu 46 jaar geleden dat ik naar Canada ging. En ze zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Niks. Alleen dit. Toen wij weggingen, naar Canada toe, toen waren in Nederland zo'n 8 miljoen mensen. Toen waren er in Nederland veel mensen die geregeld Bijbel lazen, thuis. Die geregeld naar kerk gingen. Ik zeg niet dat al die mensen bekend waren, maar de Bijbel was een open boek. Wij komen terug en het is een van de schokkendste ontdekkingen die ik voor mezelf gedaan heb. Dat nu zijn er over 16 miljoen mensen. Toen was er dus weerstand, want de Bijbel is open. Dat geeft al weerstand. De Bijbel is open, dat geeft weerstand. De kerk is open, dat geeft weerstand. En nu zien we dat de Bijbel is over het algemeen een gesloten boek. Ik zeg niet dat er niemand meer een Bijbel leest, maar over het algemeen is het een gesloten boek. Er wordt nog wel eens een keer een stukje Bijbel afgeraffeld, maar daar hebben we het niet over. De kerken lopen leeg. Alle culturen, en ik spreek er niet tegen of dat het goed of kwaad is, daar gaat het me helemaal niet over. Alle culturen met allerlei occulte praktijken zijn er nu binnen deze grenzen gekomen. En er is geen weerstand. Waar komt dat vandaan? Dat is de systematische werkingen van de duivel naar het einde toe. En dat wordt niet beter. Er is niemand die in mijn familie me ooit een zwartkijker genoemd heeft. Maar ik wil wel reëel zijn. Het wordt niet beter, het wordt alleen maar erger. Waarom? Omdat de Heer Jezus gezegd heeft ook. In de laatste dagen zal ik nog geloof vinden. En er is dus veel meer gaande. En er is, ik zou wel zeggen, weinig of geen weerstand. Nou. Nu is het wel de bedoeling, toen de discipelen, toen die bij de Heer Jezus waren, weet je hoeveel er toen waren? 12. En 1 was een duivel. Dus er was geen grote groep, hè? Maar in Jeruzalem werd gezegd, op die eerste Pinksterdag, deze zijn degene die de wereld op zijn kop zetten. Ze hebben heel Jeruzalem vervuld met die leer. En als wij nou een hele menigte hier hadden, dan zou ik dat niet kunnen zeggen. Maar als je hier een handjevol discipelen hebt, dan kun je zeggen, nou dan kun je heel de omgeving vervullen met de leer. Nou, dit is de leer waar we nu mee bezig zijn. En die is nu heel hard nodig. Hoor je wel eens iets van spanning? Met allerlei vormen daarvan. Namen die je beter kent dan ik. Ja, nou goed, dan gaan we hiermee verder, want dan zien we er iets van. Dan zien we misschien wat de spanning is, maar tegelijkertijd ook wat er gebeuren moet. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Maar dat is de bedoeling. Staan. Pak iemand maar eens bij zijn ruggengraat en voel maar of dat hij er zit. He? Staan. Geen slappe was. Staat dan uw lendenen om God hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. En we kijken wat dat volgende woordje zegt. Wat staat er dan bij jou? Bovenal. Zie je dat? En dan gaat hij terug. Zie je dat? Bovenal. En dan gaat hij terug. Wat zegt hij dan? Aangenomen hebbende. Dit is niet een achteraankommertje. Nee. Dit is van tevoren gebeurd. Zie je dat? Dit is iets van tevoren. Dat komt niet gauw achteraan. Het is dus niet, jongens, nu is het allemaal verkeerd gegaan. Dus zou ik gauw even geloven. Zo werkt het dus niet. Nee, dit gaat van tevoren. Het begint eerst. Zie je dat? Geloof. Bovenal, zegt hij, bovenal. Aangenomen hebbende. Waarom zijn we ook eerst begonnen met? Het geloof. En de geloof, dat hebben we nodig door dat hele stuk heen. Want we gaan terug naar vers 10 zo straks. En dan gaan we dat verder uitwerken. Stapje voor stapje, hoe verder we komen, iedere week een stukje misschien, maar als we het maar meenemen en terugbewerken en zien wat het zegt. Zie? Nou, dus bovenal, aangenomen hebbende, en wat heb je dan? Het schild. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer.
En op die Heer kan ik opbouwen. Verlaat mij nimmer meer. Nou, je ziet, dan heb je het schild. Heel schild. Dat liedje gingen zingen, Leanne, dan kon je dat ook allemaal uitbeelden, zo, hè? Misschien dat mooi is, Leanne daar al die tekenen aan geeft. Als de rest zit te kijken of dat ze het allemaal verloren hebben. En, volhouden, Leanne. Al was daar alleen maar, maakt niks uit. Hè? Als je ergens alleen bent, je gaat dan tekeer, dan denk je ze, nou, misschien is er iets verkeerd daar, maar dat geeft niet. De menigte is altijd verkeerd, zo, dus het moet nooit meer zitten. Even voor de menigte staat. Of dat die groot of klein is, maakt ook niks uit. Dus dat schild, het gaat over een schild, hè. Dan heb je een schild, en dat schild, dat beveiligt je. Zie, dat staat er helemaal voor. Zie je? In Amerika zijn er verschillende, ik heb het hier nog nooit gehoord, maar in Amerika zijn er verschillende predikers. Weet je wat voor een preekstoel dat die hebben? Nee? Die is een kogelvrij. Een kogelvrije preekstoel. Daar heb ik nooit voor of achter gestaan, maar ik heb een kogelvrije preekstoel, die heb ik altijd bij me. Hè? En dus is een schild, want die pijlen die komen er altijd aan, hè? En die komen direct op je af. En als je geen schild hebt, dan gaan ze door je heen. En die pakken hier nog alles, hè? Nou, je ziet dus wat het schild is. Dat schild, dat beveiligt je. Voor al die pijlen die er zo aankomen. Ik denk eigenlijk, ik hoorde van de week iemand vertellen dat de kinderen die speelden nog alles met darts. Noemen ze hier ook darts?
Ja.
Ja? En ja, dan missen ze wel eens ook, hè? En dan weet je, dan moet je weer eens behangen. Oké? Dus er zijn van die darts en die komen eraan. En ze missen. Maar ik zou je één ding vertellen. Deze die met darts gooit, die mist niet zo gauw. Huh? Dus je moet zorgen dat je dat schild op de goede plaats hebt. Dat schild er goed uitziet. Bovenal aangenomen hebbende, dit is niet een achteraankomer, staat voorop. Je ziet dat schild, als je een soldaat aan ziet komen, dan zie je het schild eerst, niet laatst. Bovenal het schild van het geloof. Met welk gij al, hoeveel? Al. Hey, moest luisteren. Hoe vaak horen we niet dat die strijd om de gedachten. Zijn dat ook geen pijlen? Darts? Zou dat schild niet toereikend kunnen zijn? Zou dat schild toereikend moeten zijn? Ja, ik denk het toch ook, dat zou toch toereikend moeten zijn? En dus we gaan dat allemaal erop gooien, hè? We moeten zoveel mogelijk eruit halen hier, want dat is de bedoeling natuurlijk. Zo, en die kun je, dus al die darts, die moet je met dat geloof uitblussen. Geweldig, hè? Je ziet hoe belangrijk dat is. En dan krijg je nog een helm. In Canada, je weet waar van hier de geregeld fietsen, maar in Canada gaan fietsen, dan moet je een helm op hebben. Ja, moet je niet om lachen, hè? Wat, jij met een helm of ik met een helm? Nee, maar dan kan je wel een helm opzetten. Een helm. Maar hier hebben we een andere helm. Hier hebben we de helm der zaligheid. Dat is een mooie helm. De Heer Jezus zegt, hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. En dan krijgen we daar een helm van op. Hey, mijn zaligheid, die kun jij niet aanraken, wat je ook doet. Want dat is een helm. Hey, als die helm erop zit, dan kan je dat toch ook niet bereiken? Like it whole? Dat kan. Maar er zit wel een helm. Dan is het de helm die hol is, hè? Ik zeg niet dat er verder wel zit, daar gaat het niet over. Maar wat is jouw excuus? En het zwaard van de geest. Wat is het zwaard van de geest? Wat is het zwaard van de geest? Ah. Vroeger hadden we, dit noem je sword, een zwaard. En dan hadden we sword drills. Konden we hier ook wel eens gaan doen, hè? Weet je wat dat betekent? Doe je ook wel eens sword drills, Diana? Weet je niet. Heb je nooit gedaan?
Kom.
Nee, nee. En dat is zoiets. Je houdt hem zo vast, maar mag je hem niet anders overhouden. En dan geef ik een vers op. En dan ga. En dan wie het eerste dat heeft. Nee? Dat zullen we nog wel eens doen. En het andere is. Ik ga ergens lezen. En dan, of je mag je Bijbel zelfs open hebben. Dan ga ik lezen. En die het eerste meeleest. Die heeft het ook. Wat kun je winnen? Dat is allemaal, heeft allemaal te maken met de oefeningen van het zwaard. Zie, als je niet oefent met dat zwaard, dan leer je dat zwaard nooit hanteren. En, kun je die soldaat voorstellen? Die heeft er een lang zwaard naast hem hangen. En dan moet hij gaan vechten. En die kan dat er niet uitkrijgen. En die staat er maar te trekken en te douwen. En hij zegt, hoe moet dat ding er nog uitkomen? En die kan dat zwaard er maar niet uitkrijgen. En je zegt, wat een kreugel is dat, hè? Die kan geen eens een zwaard uit zijn scheden krijgen. Dan is hij al vertrokken, juist. Dan heeft hij al geen kans meer. En ik wil dit zeggen, als de duivel komt, en dat doet hij, en jij hebt je zwaard niet gereed en je weet niet hoe je ermee om moet gaan, dan heeft hij jou. Zo, je moet wel weten hoe je met dat zwaard omgaat. Daarom is het zo belangrijk dat we daarin gaan en weten wat God te zeggen heeft. Wat hij heeft. We luisteren. En je mag het ook opzoeken, maar ik ga niet zeggen wat het is. Dat is al het begin van die soordeel, hè. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Dat woordje ook. Daar komen we straks veel tegen. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Hij heeft ons alle beloften geschonken. Heb je het gevonden? Dat was 2 Petrus, eerste hoofdstuk. Maar we gaan nu terug bij Efeze. En zo het zwaard van de geest. Het welk is Gods woord. Zie je? Met alle bidding en smeking. Biddende. Te alle tijd in de geest. En tot het zelf wakende. Met alle gedurigheid. En smeking voor al de heiligen. Zie je? Zo, dat is het bidden ook voor elkaar natuurlijk. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. Met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Het geloof. Ga terug naar vers 10. Van Efeze 6. Voorts. We gaan dus verder. Als je nu de eerste, het tweede en het derde hoofdstuk gelezen hebt, dan heb je gelezen het principe. En wanneer je met hoofdstuk 4, 5 en 6 aan de gang gaat, dan heb je de praktijk. Nou, je hebt een nieuwe baan, dat is zo mooi voor een poosje. En nu heb je, om die baan te doen, heb je toch iets moeten leren. En dat moest je leren voordat je dat in de praktijk kon brengen. En dat doet Paulus ook iedere keer. Eerst ga je leren en dan ga je het in de praktijk brengen. Daarom gaan de jongens die gaan naar school. En die meisjes die gaan naar school. Maar eerst gaan ze leren en dan gaan ze het in de praktijk brengen. Nou, dat doet Paulus ook. En die laat ons ook zien. Eerst hebben we dit. En hij laat zien wat God je gegeven heeft. En dan zegt hij, nu moet je het gaan gebruiken. Het heeft toch absoluut niks geen zin. Als je allerlei dingen in huis hebt en je gebruikt ze niet. Dan kun je ze beter, hè? Dan horen we, het heeft emotionele waarde. Is dat waar? Het heeft allerlei bijzondere waarden, al die dingen die je in huis hebt. Maar het meeste ervan is wat jou aangaat eigenlijk waardeloos. Van de week hoorden we van iemand die had een 50.000 gulden schilderij doorhangen. Ja, dat is misschien wel heel mooi om naar te kijken, maar in zekere zin is het. Ja, dat is waardeloos. Ja. Nou, ik zeg niet dat hij eruit moet gooien, hoor, dat in huis is bang. Dat moet je zelf weten natuurlijk. Maar, ik zou er liever iets anders mee doen. We gaan hier dus naar vers 10 en dan zien we dus verdergaande. Zo het bouwen op hetgeen dat we al hebben. Hetgeen dat we hebben staat in hoofdstuk 1, 2 en 3. Daar heeft hij dat ons gegeven. Nu, daar gaan we straks ook naar terug natuurlijk en dan gaan we het ook zien. Maar eerst dit, dus verdergaande, mijn broeders en zusters. Ik denk dat dit geeft zo'n climax aan dat geheel, want dat boek van Efeze is zo rijk. En dat moet je doorlezen, want het is door de gemeente dat God zijn heerlijkheid laat zien. Zo heeft God dat gekozen. Voorts, mijn broeders en zusters, weest, staat hier, wordt krachtig in de Heer, maar laat ons gebruiken het woordje weest, krachtig in de Heer, betere vertaling. En in de sterkte zijn er macht. Nou hebben we hier drie woorden, krachtig, sterkte en macht. En dat zijn drie verschillende woorden. Die zijn niet hetzelfde, die zijn verschillend. Maar het eerste dat we erover gaan zeggen, is dit. Dat hoe je dat ook gaat aannemen, je zult het in het geloof aan moeten nemen. En als je dat niet doet, dan betekent het allemaal niet veel. Dat je in het geloof aanneemt wat er staat in hoofdstuk 1. Gaan we even terug. In hoofdstuk 1, en ik hoop dat je daar meer van leest dan alleen maar wat wij nu lezen. Ik hoop dat je dit aandachtig, als je dus werkelijk eruit wil halen wat erin zit, lees dan aandachtig eerst vooral dat eerste hoofdstuk, maar dan ook het tweede en het derde, maar vooral het eerste hoofdstuk. En ik ga lezen van vers 15, ik heb dat verschillende keren gelezen, maar ik ga het nog een keer lezen. En daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uur in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen uws verstands. Je zou kunnen zeggen het verstand van het hart eigenlijk. Dus dat je ogen verlicht mogen worden, opdat gij moogt weten welk is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heilige. Zie je dat? Zie je wat de bedoeling van God is? Zie je dat we zien deze dingen, dat we die beleven. En welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons. En wat zie je dan? Die geloven. Die geloven. Je ziet dat is weer samengevoegd, hè? Dus de kracht voor hen die geloven. Er kunnen mensen zijn die dit allemaal weten, maar eigenlijk er is geen hard belevenis. En dan heeft het allemaal niks, geen zin. Moet je luisteren. Dat is een van de dingen. Ja, ik weet, soms zeggen ze wel eens dat ik misschien radicaal ben. Maar ik ben niet radicaal. Het woord van God is radicaal. Zie? Het woord van God is radicaal. Het is het een of het ander. Ik denk dat er veel bezig zijn om te leven en te strijden zelfs naar een overwinning. Maar met de Heer Jezus strijden we niet voor een overwinning. We strijden vanuit een overwinning. niet voor een overwinning. Het is niet wij gaan overwinnen. Nee, wij gaan vanuit een overwinning. Want de Heer Jezus Christus heeft overwinnen. Overwonnen.
En Christus heeft overwonnen. Zo, het is niet iets dat wij nog eens gaan doen. Hoewel, ik denk dat toch velen daarmee bezig zijn. Ja, wij moeten strijden. En dan heb ik al een beetje het idee in de zin waarin het overkomt, dat ze zijn nu met alle macht bezig en het neemt alle energie. Dat is niet de bedoeling. Nee, de bedoeling is dat uit zwakheid. Laat me een voorbeeld geven. Een voorbeeld, dacht ik, is een heel mooi voorbeeld, is in het boekje Rut gevonden. Wanneer je ziet dat Rut, die helemaal niets heeft, die nergens naar uit kan zien, zegt dit: uw God is mijn God. En dat is het geheel eigenlijk. En dan komt ze iemand tegen, en die heet Boas, en er staat van Boas, dat is een beeld van de Heer Jezus, en er staat van hem geschreven, hij was machtig in vermogen. Hij was bij machten om haar alles te geven wat ze nodig had. Alles te doen voor haar dat er te doen viel. Alles te zijn wat er te zijn viel. Hij vervulde dat hele leven van Rut. Machtig in vermogen. De Heer Jezus is machtig in vermogen. Wij denken aan grenzen. Weet je waarom? Omdat wij mensen zijn van grenzen. Wij zijn mensen van grenzen. Iedereen hier heeft zijn grenzen. Op alle manieren, op alle velden, in alle situaties. Wij hebben onze grenzen. Zelfs in de zonde. Maar wanneer we de Heer Jezus zien, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Zie, wij zijn gewend aan grenzen, maar bij de Heer Jezus zijn er geen grenzen aan zijn macht. Om te redden, om te vervullen, om te bemoedigen, om te versterken, om wat dan ook te doen, maar er zijn geen grenzen. Vorige week heb ik het voorbeeld aangehaald van Simpson. Hoe hij helemaal op het eind, en hij had niks meer waar hij zich op kon beroemen. Hij zegt nog een keer, heer. Nog een keer. En liet God hem staan? Kwam God kracht tekort? Was hij belemmerd in zijn macht? Nee. Er waren gewoon geen grenzen aan de macht van de Heer Jezus. En er zijn nog steeds geen grenzen aan de macht van de Heer Jezus. Maar wij zijn belemmerd, in zekere zin, aan de andere kant goed, door grenzen. Wij hebben overal grenzen in. Er is ook een grens in ons begrijpen. Ik doe van de week toen ik mijn Bijbel open op een gegeven morgen. En ik zit daar te lezen van: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En voor de zoveelste keer zeg ik: ik begrijp er niks van. En ik kom tot de conclusie, en dat heb ik zo vaak verteld, dat ik het niet hoef te begrijpen. En ik zeg: ik begrijp het niet, maar ik hoef het niet te begrijpen. Ik hoef het alleen maar te geloven. Alleen maar te geloven. Geen begrijp is erbij, maar wel geloven. Waar ga ik dan mee? Het helemaal niet hoeft te begrijpen, maar alleen maar te geloven. Maar je wilt zo graag begrijpen, hè? En nu zal ik het eens netjes uitleggen. Dan kan er niks van uitleggen, want je kunt alleen maar geloven. Maar als ik het uit kon leggen, dan kon je niet je geloof aannemen, hè? Hebben we het over gedacht? Als ik het uit kan leggen, kun jij het niet je geloof aannemen. Nou, we zitten er niet mee in, want ik kan het niet uitleggen. En dus je kunt rustig in geloof aannemen. Eigenlijk gezegd, dat is het enige wat je hebt, want je kunt niet anders. Want ik kan het niet begrijpen, maar jij kan het ook niet begrijpen. Dat is onbegrijpelijk dat de Heer Jezus gekomen is. En dat hij gekomen is om arme zondaren zalig te maken. Zalig te maken. O, zaligheid niet af te meten. Het is die zaligheid, die is wel grenzeloos. Die heeft geen grenzen. Die zaligheid heeft geen grenzen. Ik wel, jij ook. Maar de zaligheid, moet je denken. Die helm van zaligheid. Ik zit dus met grenzen. Maar die helm van zaligheid, die heeft geen grenzen. Dus alles wat ik heb van de Heer Jezus, is zonder grenzen. Alles wat ik heb en ben, is allemaal grenzen. Allemaal grenzen. Maar met hem, geen grenzen. Geweldig is dat, hè? Ja, nou goed, dan gaan we verder. En welke de uitnemende grootheid, vers 19 nog, is aan ons die geloven. En dan krijgen we een bijzonder woordje. Naar de werking der sterkte zijner macht. Zie je dat? Hier heb je ook weer drie keer dat eigenlijk zelfde woord. Wij rekenen kracht en sterkte en macht allemaal ondereen. Maar er zijn drie verschillende woorden, ook hier. Maar nu eerst dit woordje. Werking. Werking, dat is het woordje energie. Nou is er nog een woord dat geeft weer die energie. En dat vinden we in Hebreeën 4 vers 12. Is het niet? Waar, moet even denken hoe het nou precies begint. Kijk maar even mee. Want het woord God is levend. En krachtig. Daar heb je ook dat woordje energie. Moet je denken wat het woord God doet. Zie je dat? Het is ook het woord God. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. Dat is natuurlijk voor iedereen. Maar tegelijkertijd wanneer de kleintjes ook. Wanneer die het woord van God geeft. Dat is het zaad. En dat gaat het hart in. En dat kan tot vruchtbaarheid komen. Dat is bij machten om een heel leven in beslag te nemen. Om te veranderen. Om te vernieuwen. En je zegt, hoe kan dat nou toch? Ja, dat woord van God is daar ingegaan. Ja, ik weet voor mezelf in ieder geval nog dat 32 jaar geleden is dat woord van God, dat ging naar binnen toe. En de Heilige Geest die bevruchtte dat en er kwam leven uit. Nou, niet het leven dat je soms hoort, maar er is dat leven uitgekomen. Huh? En dat kun je niet stoppen. Dat is zo krachtig. Dat is een fontein. Als je zo'n fontein hebt, zo'n bron die opspuit, weet je wel. Nou, dan kan er een stop op slaan. Maar als je dat doet, dan komt er toch op een gegeven moment komt er zoveel druk op te staan. Dat is een voet. Dan gaat hij omhoog. Nou, dat is de kracht van dat woord. Hè? Die bron van leven. Nou, dus die kunnen we in het geloof zien. Hè? En dat zie je dus hier ook in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtiger. En scherper. Scherp snijdender, het gaat door. Het woord van God, ik denk dat we vaak, ja, als we een woord lezen, ja, nou, dat is mooi. Maar luister, dat woord van God heeft kracht. Het heeft nog nooit zijn kracht verloren. We zingen ook, er is kracht in het bloed. En dit is een boek van bloed. En dat heeft kracht en dat dringt door om ons leven te veranderen. En wanneer we dus hier teruglezen in Efeze, terug naar Efeze, het eerste hoofdstuk in het 19e vers, en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons. Er staat niks geschreven over een ander. Nee, het is aan hen die geloven. Wat is dat voor een kracht? Het is een overweldigende kracht, die als het ware over je heen gaat. Welke kracht is er zo? Als je wedergeboren wordt, weet je wat er dan gebeurt? Dan zijn er, we hebben daar wel eens over gesproken, er zijn 7 bedieningen van de Heilige Geest. En 1 van de bedieningen is de doop van de Heilige Geest. En dat betekent dat je helemaal ondergedompeld wordt, dus je wordt helemaal overschaduwd in de Heilige Geest, in het lichaam van Christus. Als je in het vijfde hoofdstuk dat even meeneemt, in het 18e vers, dan weet je, er staat: en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is. 5 vers 18. Maar wees vervuld met de geest. Daar is ook weer de volledigheid van het werk van de Heilige Geest voor een iedere persoonlijk, zodat we helemaal niet uit eigen kracht leven, uit eigen kracht dingen doen, maar dat het werk is van de Heilige Geest. En iedere keer zie je dat dit samen gaat. Dus de kracht, als je teruggaat naar de schepping, dan vind je dat God die sprak, de Heer Jezus is het woord, en de Heilige Geest die bewoog, die zweefde over de aarde. En daar begon de schepping. En zo is het nog steeds het werk van God. Dus de Vader die spreekt en de Zoon die is het woord, het levende woord. En de Heilige Geest die beweegt, die zweeft over. Zin? Dus wanneer de kracht van de Heilige Geest op je is, en sommigen hebben het idee dat dat voor bepaalde mensen is. Nee, we worden hier zelfs, hebben we het bevel om vervuld te zijn, om te zijn onder de leiding, onder de kracht van de Heilige Geest. En als we daar niet onder zijn, dan is het een puinhoop. En dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Want dan zijn we zelf bezig. Het is dus heel belangrijk dat we zien. Wat, maar dat zijn die dingen die wij moeten zoeken. Nee, die mogen we geloven. Nee? Dank u, Heer. Eigenlijk als je 's morgens opstaat, zou je niks anders hoeven te doen dan te danken. En als je daarmee begon, wat een dag, hè. Wat een dag, wat een verschil in je dag als je 's morgens opstaat en zegt: dank u, Heer. En dan kan je beginnen te danken voor de liefde van de Vader en voor de Heer Jezus en voor de Heilige Geest en voor het feit dat hij je door de dag heen wil leiden, dat hij bij je is, dat hij je bewaart en bespaart en dat in alles hij. Dat is dat hele schild van het geloof. Zie je? Dat is dat hele schild van het geloof dat voor je blijft, zodat je wandelt in de geest. En dan kan deze die daar een vijand is, die kan daar niets aan doen. Maar we in de komende week hopen we er nog wel hopen ermee verder te gaan. Maar dus nog eventjes terug naar hoofdstuk 1 vers 19. En we zien dan dus dit. Want je ziet dat gaat als je bijvoorbeeld zoiets zou doen. Ik weet niet of je dat ook wel eens doet met je Bijbel. Maar dan kun je twee dingen tegelijk bekijken. Of drie of vier, dat ligt er maar aan. En dan sla je bladeren om en dan kijk je zo allebei tegelijk. Dus je kunt tegelijk kijken in hoofdstuk 1 vers 19. En hoofdstuk 6 vers 10. Zie je dat? En zo zijn er natuurlijk meer versen. Hè? En die leg je dan naast elkaar. Of zelfs het zou niet. Als je ziet wat het teweeg brengt. Als je ziet wat het doet. Als je ziet hoe het je beschermt, beveiligt, leidt, versterkt, opbouwt. Dan zeg je, als het dat doet, dan is het me toch wel heel wat waard. Dan zou je toch in die Bijbel gaan werken. Waarom? Om het verandert je leven. Het geeft je het leven. Het geeft je de kracht om uit te leven. En anders is het maar zo'n. Hoe was het vandaag? Ik moet altijd denken aan die. Er was vroeger een advertentie daar op de televisie daar in Kander, geloof ik. En er kwam die man, die kwam thuis en er komt hij zo aangeschokt, weet je wel, uit zijn auto. En dan komt hij, hebben ze een hele grote hond. En die met zijn vuile poten, die komt aangesprongen en die springt tegen hem op. Zijn vrouw doet de deur open en die hond die springt tegen hem op. Zo, hij loopt ondersteboven en die vrouw die zegt tegen hem: heb je het moeilijk gehad vandaag? Nou, zo komt hij dan thuis, weet je wel. Dan zie je haar day darling en dan gaat hij ondersteboven, de hond er bovenop. Nou, zo lijkt het vaak, hè. Heb je ook een haar day gehad? Ja. Nou, dat kan. Het kan best eens moeilijker zijn de ene dag dan de andere. Maar daar leven we niet van uit. We leven vanuit een overwinning. En dat heeft God ons gegeven. En dat laat hier zo duidelijk zien. Dat die uitnemende grootheid van zijn kracht aan ons, die geloven. En de werking daarvan. Dat is een werking van de Heilige Geest. Die werking van energie. Maar even terugdenken aan de schepping. Wat voor een energie is dat geweest om te maken, te scheppen, dus uit niets. Ik bedoel, al was dat je alle materiaal bij elkaar had en je ging dan de zon maken en de maan en de sterren, dat zou een geweldig werk zijn. Maar het is uit niets. Die energie is onbeschrijfelijk wat dat gekost heeft. En die energie, die komt bij jou. Die, luister goed, dat je het niet mist. Die is bij jou aanwezig. En wat gebeurt er daaruit? Wat een energie, hè? En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zit niet te wachten op jouw kracht. Nee, het zit te wachten op jouw overgave. Overgave. Prachtig woord, hè? Overgave. Heel eenvoudig, hè? Overgave. Overgave aan de Heer Jezus Christus. En alles wat Hij is. Voorts, broeder, zusters. Zullen we verder gaan? Het is altijd te vroeg om te stoppen. Vader, wij zeggen u dank. Dat we mogen leven uit de kracht Gods. En niet uit onze eigen kracht. Dat we mogen leven met de Heer Jezus Christus. Dat Hij het al volbracht heeft. We danken u, Vader. Voor het bijzondere hierin. Het bijzondere. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Zaligheid. O, hoe groot die zaligheid is. We danken u voor onze zaligmaker. We bidden dat we mogen leven. Dat gij meer en meer dat in ons hart vervult. Het leven vanuit die kracht die van u is. We zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen.